Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente Psalm 106, daarvan het tweede vers. Psalm 106, vers 2. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. O Heere, laat mij naar het welbehagen dat ge in uw volk steeds hebt getoond ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Het tweede vers van Psalm 106. In gemeenschap met de kerk der eeuwen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen in directe aansluiting daarop het volgende vers uit Psalm 106. Het derde, geef dat mijn oog het goede aanschouw. Psalm 106 vers 3, naar de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Schriftlezing, gemeente, vanmiddag is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. Een gedeelte uit hoofdstuk 8, Romeinen 8, vanaf het eerste tot en met het 17e vers. Ik noemde u Romeinen 8, vers 1 tot en met 17.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zonderen vlezes, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vlezes is. Maar die naar den geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in den geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand den geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door den geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door den geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan nu samen het aangezicht van de Heere zoeken. En wij bidden hem eerbiedig om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Heere, gij zijt een geest. En wie tot u bidden, wie uw heilige naam aanroepen, wie u zoeken, Heere, wie u aanbidden, die moeten dat naar het woord van de Heere Jezus, die moeten dat doen in geest en in waarheid. U roept ons wel op, Heere, om uw aangezicht te zoeken en tot u te komen in het gebed. En dat is een hartelijke uitnodiging. Dat is een openstelling van de deur der genade. Dat is een toelaten tot de troon der genade. Maar Heer, als wij pogen die weg te gaan, dan moeten we belijden: de voorwaarde is zo onoverkomelijk. Dat wat u erbij zegt, Heere Jezus, de eis die u stelt, die kunnen wij niet vervullen. Als u het zegt, jawel, maar als je tot mijn Vader gaat, ja, als je de drie-enige God aanbidden wilt, als je je vervoegt aan zijn genadetroon en bidt en smeekt van hem om te ontvangen wat je ontbreekt, dan kan dat op zichzelf wel een oprecht gebed zijn. Maar je krijgt geen toegang. Want je moet het doen in geest en in waarheid. Zo geldt dat ook op dit ogenblik, Heere. Want ook onze publieke gebeden, ook de gebeden in de eredienst, dienen aan die hoge normstelling te voldoen. In geest en in waarheid. En wat wij meebrengen, Heere, dat is vlees en dat is leugen. Dat is in ons. En meer hebben we u, voor zover we putten uit onze eigen bronnen, niet te bieden. Ja, we kunnen het wel menen. We kunnen wel denken, Heere, dat we van alles en nog wat u kunnen aanbieden. Onze goede gedachten en onze gebedsgaven misschien en onze gezindheid om in dat spoor te gaan. Maar u ontmaskert het wel. En u zegt het. Als uw ogen over deze aarde gaan, dan kunt u het geestelijke niet ontdekken, want het is er niet. En dan is het allemaal vleeselijk. En dan is het allemaal onder de zonde verkocht. Op de kansel, en daar beginnen we maar mee. En evenzeer onder de kansel, Heere. En wat vlees is, dat kan u niet behagen. Dat kunt u niet accepteren. Dat kunt u in geen enkel opzicht aannemen, Heere. Dat moet u afwijzen. Maar Heere, als we nu tot u komen, en we kunnen vanuit onszelf niet met de geest en met de waarheid die bij u geldt komen, Heere, dan komen we vanmiddag maar bedelend. En dan doen we het maar om de geest. En we vragen om waarheid. Waarheid in het binnenste. Licht in ons duister bestaan. Wijsheid in onze dwaasheid. Uw geest op ons vlees. Heere, wilt u het dan nochtans doen? Als het u vragen om Jezus wil. Hij die de Heilige Geest verworven heeft. Hij die uit de hemel gegaan is. En in deze duisternis, in dit vleeselijk bestaan is ondergegaan. En het verworven heeft wat ons ontbreekt. Maar die het toch niet voor zichzelf gedaan heeft, Heere. Maar die het uit wil delen. En niet aan allerlei goede mensen, maar aan wederhorigen, aan tegenstanders, aan vleeselijke Heere. En zo hebben we toch vrijmoedigheid om tot u te gaan, Heere. En te bidden of u vanmiddag in ons midden wilt zijn. Want het mag toch uw woord zijn, Heere, dat vertolkt wordt. En het is toch het getuigenis van uwentwege dat op de kansen ligt en dat, o Heere, naar de mate als ons gegeven is en geef het ons, dat aan de gemeente mag worden uitgelegd en aangereikt en toegepast. En het is toch in uw weg, Heere, dat we samen zijn. O, dan bidden we. Wilt u vanmiddag de hemelen scheuren? En wilt u ons opzoeken, zoals we zijn, Heere? En laten we dan vanmiddag bij elkaar, maar niet meer zijn dan zondaren. Dan arme mensenkinderen, dan bedelaars die aan uw deur kloppen en bidden, Heere. Voorzie in onze nood, voorzie in onze ledigheid. Schenk het ons in uw erbarmen. O Heere, zie op ons neer. Dan bidden we voor elkaar. We bidden voor degenen die hier in de kerk zijn en voor allen die met ons meeluisteren. Neem ons mee, Heere. Trek ons mee in het spoor dat ons vanmiddag gewezen wordt. Dat heerlijke evangelie, maar tegelijkertijd dat aangrijpend woord, dat scheiding maakt en dat ons op onze plaats zet en dat aanwijst waar alleen en in wie alleen de zaligheid is. O Heere, zie ons aan. We zijn weer samengekomen en we danken u dat ook vanmiddag de mogelijkheid er is. Nadat we vanmorgen geluisterd hebben, Heere, naar een woord van een van de profeten. Die geroepen was om als een boetedienaar, om als een die scherpe woorden in het midden van het volk spreken moest, zijn werk deed en het gedaan heeft in getrouwheid. Heere, bekleed ook uw dienaar met dezelfde getrouwheid. En verlicht hem, zodat hij enigszins inzicht hebben mag in de diepe verborgenheden van uw evangelie. En laat ons er allen in mogen delen, Heere. We hebben het gebeden toen we het zongen, geef dat mijn oog het goede aanschouw. Heere, mag dat vanmiddag gebeuren. Open onze ogen. Til onze hoofden op. Opdat we mogen zien op de goede. Op hem die de algoede is. En die genade verworven heeft en die het door zijn geest ook schenkt. En waar u het werkte, Heere, wilt u het versterken. Wilt u het nieuw maken? Geef dat er uit de bronnen bij u geput mag worden. O, stop dan onze eigen bronnen maar toe. En geef, Heere, dat we uitgedreven worden tot de heilsfonteinen die in Sion zijn. Maar leg ons ook de maatstaf aan. Wilt u ons maar doorgronden en ons toetsen, zoals we het ook vanmorgen gebeden hebben en gezongen hebben. Doorgrond ons, Heere, en zie of er in ons een schadelijke weg is. En leid ons op die oude paden die ons vanmorgen zijn voorgehouden, de goede weg. Opdat we het geheimenis ooit mogen kennen. De rust die bij u is en die u doet overblijven voor een volk dat in zichzelf de rust niet vinden kan, maar die het ontvangen moet, telkens weer. We bidden u voor uw kerk in deze wereld, voor alles wat de naam kerk draagt, Heere. Want onder die naam gebeurt heel veel. Gebeurt ook veel wat zelfs tegen het heilige evangelie ingaat. Heere, stop die monden. Maar laat alleen dat zuivere evangelie voortgang mogen hebben. Opdat het werk van u openbaar komen. We bidden u, Heere, voor uw verdrukte kerk. Wilt u ze moed en kracht geven om getuigenis aangaande u te mogen afleggen. We bidden u voor deze wereld, voor alle branden, letterlijk en overdrachtelijk. Wilt u, o Heere, deze wereld nog niet overgeven aan alle kwaad en aan alle boosheid waarvoor ze zich rijp maakt. Wilt u de macht van de islam intomen, Heere, en geef dat het ons geen verderfenis brengt. We bidden u heel concreet of u ons land en onze steden en onze mensen ervoor bewaren wilt om slachtoffer te zijn van allerlei boze aanslagen. Verijdel het maar, Heere. Maar laat bovenal, ook in deze wegen, de afhankelijkheid van u en het biddend opzien tot u geboren mogen worden. Want daartoe zendt u uw oordelen in deze wereld. Verhoor ons, Heere. Zie ons aan in uw gunst. Wees met ons in alle plaatsen waar we onze werkzaamheden moeten verrichten. Of wanneer we vakantie hebben, o Heilige God. Bewaar ons bij uw woord en leid ons door uw geest. Om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 142. Psalm 142, het eerste, het tweede en het vijfde vers. Psalm 142, vers 1, 2 en 5. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep volangs tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En wat er verder volgt, het eerste, tweede en vijfde vers van Psalm 142. De eerste collect is nu voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En na afloop van de preek vindt er nog een collecte plaats voor de kerk. De Heere zegene u. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 8. En daarvan het eerste vers. Romeinen 8 vers 1. Deze woorden. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover. Geliefde gemeente, al een en andermaal zijn we bepaald in de afgelopen weken, voor zover u met mij aanwezig was, bepaald bij het werk en bij de persoon van de Heilige Geest. Dat is het onderwerp van de preken in deze middagdiensten, nu een ogenblik, enkele weken dus, gestopt zijn met de behandeling van onze Heidelbergse catechismus. 2 weken geleden luisterden we naar de inhoud van de apostolische zegenbede. Dat bekende woord dat elke zondag wel in de kerk klinkt, de genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Waarin ons getekend is dat het de Heilige Geest is, geliefde, die de liefde van de eeuwige God, wiens liefde zijn oorsprong in zijn eigen hart van eeuwigheid heeft, dat het de Heilige Geest is die die liefde in het hart van de zijnen op zijn tijd uitstort. En we hebben vernomen, en dat ging daaraan zelfs nog vooraf, dat de genade van de Heere Jezus Christus geschonken wordt door het werk van de Heilige Geest, die er plaats voor maakt, die ernaar doet zuchten en roepen, maar die het ook openbaart als een wonder van ontferming van de drie-enige God. En vorige week stonden we een ogenblik stil bij een heel concrete geschiedenis waarin dat werk van de Heilige Geest als het ware tastbaar werd. De bekering van Lydia onder de prediking van de apostel Paulus op een geringe plaats langs de rivier bij Filippi. Lydia, de Heere zorgde er door het werk van zijn geest voor dat het woord voor haar openging. Dat woord dat plotseling daar door de bediening van de apostel Paulus zo dicht bij haar kwam. Het woord ging open. Maar dat niet alleen. Haar hart ging open. De Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. De Heere raakte haar aan, zodat alle weerstanden gebroken werden en ze mens werd in wie de genade van de Heere verheerlijkt werd. Haar hart ging open. En als vrucht daarvan hebben we gehoord dat ook haar huis open ging. Want ze vroeg de apostel en zijn medearbeiders om met hem mee te gaan. Het werk van de Heilige Geest. En eerder al hebben we gehoord dat de Heer Jezus het aan zijn discipelen gezegd had in die laatste nacht. De Heilige Geest, de trooster, als hij komen zal, hij zal overtuigen, dat is zijn werk. Hij zal overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En nu, gemeente, nu gaan we verder. En nu luisteren we een ogenblik naar het apostolisch getuigenis uit Romeinen 8. Dat machtige hoofdstuk waarin de apostel met name een uiteenzetting geeft over het werk van de Heilige Geest. U mag wel weten, ik heb wel een ogenblik geaarzeld om deze woorden in uw midden te ontvouwen. Wat een woord. Een mens zou er toch onder beven. Zulk een gewichtig woord. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar gemeente, toch moeten we bedenken, en dat gaf me toch moed om het te doen, dat de apostel Paulus zelfs vrijmoedigheid had om deze woorden bij vele anderen van even groot gewicht, deze woorden te schrijven aan die jonge gemeente in Rome. Die gemeente bestaande uit diegenen die tot voor kort nog offerden en wier ook offerden aan de afgoden van Griekenland en Rome. En de apostel houdt zich niet in om alle registers open te trekken en ook dit woord aan hen te schrijven. Gemeente, mag ik dan onder ons ook niet de vrijmoedigheid hebben om dit woord, dit machtige woord, in uw midden te prediken, althans te proberen te prediken. Ik zoek in onze tekst, in dit eerste vers van Romeinen 8, een antwoord op de vraag, wat nu het werk van de Heilige Geest is. Wat heeft de Heilige Geest in het leven van de apostel in ieder geval, want in het tweede vers spreekt hij over zichzelf, maar over allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Wat heeft de Heilige Geest uitgewerkt in het hart van de apostel en van de anderen? Ik denk dat onze tekst daar drie antwoorden op geeft. Allereerst, door dat werk van de Heilige Geest zijn ze met Christus verenigd. Ja, dat lezen we direct al in de eerste zin. Degenen die in Christus zijn. En vervolgens, en dat vloeit daaruit voort, ze zijn met God verzoend. Want voor degenen die in Christus zijn, is er geen verdoemenis. Ten derde heeft hij ze daar gebracht, dat ze door de geest gaan leven. Want ze wandelen niet meer naar het vlees, maar ze wandelen naar de geest. Deze drie dingen. Met Christus verenigd, met God verzoend, door de geest levend. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is het woord dat de apostel hier aan het papier toevertrouwt. Of althans, zijn dienaar doet het namens hem als hij het dicteert. Gemeente, hebt u het met mij? Als je dit hoofdstuk leest en je laat onder meer dit eerste woord op je geest inwerken, dan lijkt het wel of het een klaroenstoot is. Alsof de apostel de bazuin aan de mond gezet heeft en hij het uitstoot in een heldere klank. Weet dit, allen die het horen wil, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Een heilsboodschap waarin het hart van het evangelie gemeente ons wordt verklaard. Maar het heeft wel verband met het voorafgaande. Dat zien we aan die eerste woordjes. Zo dan. Dat is ook in het Grieks zo. Er is als het ware een haak uitgeslagen. Vanuit hoofdstuk 7 naar hoofdstuk 8 en dan andersom. Zo dan. De apostel trekt hier een conclusie uit het voorafgaande, zo mogen we het wel zien. En zo vat hij in dit woord als het ware samen wat hij tot dusver in het eerste tot en met het zevende hoofdstuk aan de Romeinen geschreven heeft. Gemeente, ik zou het nog met een ander beeld kunnen verduidelijken. Vanaf het eerste hoofdstuk heeft de apostel als het ware de helling van een berg, van een steile berg beklommen. En inderdaad, vanaf het begin was het steil en zwaar en moeizaam en het viel de apostel niet mee. Hebt u die eerste drie hoofdstukken wel eens gelezen? Die op zichzelf ook weer een samenvatting vinden in het midden van het derde hoofdstuk. Als de apostel dan de slotsom trekt, wanneer hij eerst gezien heeft naar de heidenen en moest constateren dat de ware godsdienst daar niet te vinden is. En vervolgens de Joden de maat nam en ook moest concluderen dat ook de ware godsdienst vanuit het Joodse hart op zichzelf even min te vinden is. En dan trekt hij de conclusie dat alle mensen onder eenzelfde doem liggen, namelijk dat er niemand is die God zoekt. En dat ze allen zijn afgeweken en dat ze tezamen onnut geworden zijn en dat er niemand gerechtvaardigd wordt, ook niet door de werken der wet. Oh, dat was een zware tocht voor de apostel, wanneer hij die berg van de Romeinenbrief moest opsjouwen. Maar, zo halfweg dat traject waren er ook al hoogtepunten. Dat was toen Paulus herinneren mocht in het derde hoofdstuk en vervolgens ook in het vijfde. Herinneren mocht aan het lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus. Wat schrijft hij in het vijfde hoofdstuk? Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Jazeker, die goddelozen die hij zojuist getekend had. Voor zulke goddelozen is Christus gestorven. En hij zegt het, toen wij nog zondaren waren, toen heeft Christus in de liefde van zijn middelaarshart zijn leven al gegeven. Oh, dat was een ogenblik, een hoogtepunt voor de apostel. Maar dan moet hij verder. En wanneer u dan in het zevende hoofdstuk is aangekomen, gemeente, dan zijn er opnieuw donkere tonen. En dan gaat het over die goddelozen. Ja, dan gaat het over die beweldadigde goddelozen. Dan gaat het over die mensen die genade van de Heere ontvangen hebben. Maar wat moet hij dan zeggen? En dan sluit hij zichzelf in. Dan zegt hij dat ze ook allemaal vleeselijk zijn en onder de zonde verkocht. En dat zelfs ook in de genade staat. Het goede dat ze willen, dat ze het niet doen. En het kwade dat ze het niet willen, waarvan ze zo ver mogelijk vandaan willen blijven, dat ze het toch doen. En dan zegt hij het, en dan stoot hij het uit. Dan zegt hij, ik ellendig mens. Dan heeft hij het over zichzelf. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Een zware tocht voor de apostel. Maar dan, geliefden, ja. Oh, dan wil hij niet inslikken wat hij nu zeggen gaat. Dan zegt hij, als hij geklaagd heeft over zichzelf, dan zegt hij, ik dank God. Ja, hij weet van meer, meer dan alleen van zijn eigen vleeselijk bestaan. Ik dank God door Christus Jezus, onze Heere. Dan zegt hij, ja, die God, die zaligmaker die er in de hemel is, dat is mijn Heere. Ik dank God, midden in de duisternis, midden in de klacht, midden in de zelfvervoeging vanwege zijn vleeselijk bestaan, zegt hij het toch. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. En dan, als de apostel dan zijn naam genoemd heeft, de naam van zijn middelaar, die zijn leven voor hem heeft gesteld, terwijl hij nog een zondaar en een goddeloze was. Als hij het beleden heeft, ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Oh, dan is hij op de top gekomen. Dan heeft hij de top van de berg bereikt. Oh, zeker, er is nog een hele hoogvlakte voor hem. Maar deze top heeft hij ontvangen. En dan zegt hij het. Zo dan, zo is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Al ben ik dan vleeselijk, en dan moet ik mezelf afkeuren, en al is er niets in mezelf op grond waarvan de Heere me aanneemt, nochtans, zo is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. De apostel, hij ziet terug. Hij ziet terug over de glooiing van de berg die hij inmiddels beklommen heeft. En hij ziet dat hij gesproken heeft over zonde, maar ook over genade. Over vleeselijkheid, maar ook over het werk van Gods geest. Over alles wat een mens neerhaalt. Maar hij heeft ook gesproken over het werk van de drie-enige God in Christus Jezus. En nu, vanaf dit eerste vers in Romeinen 8, nu weet hij het. Nu zijn de registers opengetrokken en nu mag ik gaan spreken. Waarover? Nu hij erkend heeft dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nu mag hij gaan spreken over het werk van God de Heilige Geest. Gemeente, wie geldt het? Laten we daar eerst een ogenblik bij stilstaan in onze eerste gedachte. Voor wie geldt dat eigenlijk? Zo is er dan geen verdoemenis. De apostel zegt voor wie in Christus Jezus is. Voor hen allen, maar dan ook voor hen alleen. Gemeente, zullen we afspreken dat we dat goed bedenken, wanneer we naar dit woord luisteren. Dat er geen andere weg is, en dat er geen andere grondslag is. Dat er buiten dit werk geen ander fundament is. Dit is in absolute zin. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. In Christus Jezus. Gemeente, dat is een heel woord. Eigenlijk is het onmogelijk. Hoe kan het? Laten we niet te snel overheen gaan. In Christus Jezus. Wie dan? Gemeente, een verloren zondaar. Een verloren zondaar in Christus Jezus. Ja, zegt de apostel. Dat proclameer ik. Dat is mogelijk. Dat is het evangelie. Verloren zondaren in Christus Jezus. Dat is niet van beneden af, maar dat is bij God vandaan. Want van nature zijn we niet in Christus Jezus, gemeente. Zoals we geboren zijn, zijn we niet in Christus Jezus. Ja, in een bepaald opzicht mogen we zeggen dat de Heere het toezegt. En die toezegging die wordt betekend en verzegeld in de doop, zeker wel. Maar subjectief. Zoals ik ben, zoals ik geboren word, word ik geboren buiten het paradijs van God. En kan ik in het rijk van God niet ingaan dan alleen door het wonder van de wedergeboorte. Ik ben niet in Christus. Ik ben zoals ik in mezelf ben, niet in de tweede Adam. Maar ik ben in de eerste Adam. En hoe moet dat nu veranderen? Hoe zal dat nu mogelijk zijn dat een mens in Christus Jezus wordt? Wel nu gemeente, daar heeft de schrift een aantal beelden voor. Wat dat inhoudt, in Christus Jezus. En ik probeer om het gewicht op die woorden te leggen, maar tegelijkertijd ervaar ik, gemeente, dat mijn woorden te schamel zijn. Om de diepte van deze werkelijkheid, van deze heilse werkzaamheid enigszins aan te duiden. Dat een mens in Christus Jezus is. Maar laat ik dat dan ook met die beelden, met die Bijbelse beelden doen. Allereerst dit beeld. Wat denkt u van Noach en de zijnen? De vloed kwam eraan. De zondvloed. De Heere had zijn ogen laten gaan over de eerste wereld en die had geluisterd en de Heere had het doorzien wat er in het hart van de mens was. En de Heere zegt het gedichtsel van de mens is niets dan boosheid te allen dagen. En bij Noach en bij Noachs vrouw en bij zijn zoons en bij zijn schoondochters, gemeente precies eender. In geen enkel opzicht anders, het gedichtsel van de mens is te allen dagen boos. Maar u begrijpt het al. Wat is nu het grote wonder bij Noach? De Heere haalt hem eruit. Als het ware uit de zondvloed. Wanneer het oordeel over de aarde stort. En wanneer de sluizen van de hemel opengaan. En van boven en beneden vandaan de kolken water komen. Waar mag Noach dan zijn? Dan mag Noach, gemeente, in de ark zijn. Onder een inktzwarte lucht, onheilspellend, nog nooit zo geweest en zo zal het nimmer meer zijn dan op de dag van het oordeel. En een kolkende zee onder zich, midden in het oordeel. Maar Noach is in de ark. En er is geen druppel water dat doordringt, niets ducht. Wel nu gemeente, als ik enigszins een aanduiding mag geven van wat het is in Christus te zijn, dan is het dit. Midden in het oordeel, dat oordeel dat mij evenzeer treffen moet. Maar wie nou in de Christus is, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste verkeren mag, die vernacht in de schaduw van de Almachtige. En even zeker als dat Noach over de golven, ja door de golven, door de oordeelsgolven heen gespaard is. Zo worden ieder gespaard. Midden door het oordeel heen. Degene die in Christus is. Maar die dan ook alleen. En hiermee heb ik enigszins aangeduid een enkel aspect van wat dat betekent in Christus. Maar gemeente, er is nog een wezenlijk aspect wat met dit beeld niet aangeduid kan worden. Dan moet ik een ander beeld nemen en dat vinden we ook in de schrift. Het beeld van takken. Takken die deel uitmaken van een boom. Zoals de Heer Jezus spreekt over de wijnstok en de ranken. De wijnstok en de ranken, die rank zal alleen vrucht dragen als ze in de wijnstok is. En hoe zal een mens behouden zijn? Hoe zal hij ook alleen maar vruchten dragen als hij in de wijnstok Christus is? Maar laat ik het beeld nog enigszins verschuiven met dat beeld wat ons in dezezelfde brief, ook in de Romeinenbrief, in Romeinen 11 voorgehouden wordt. Als het gaat over die olijftakken, die wilde olijftakken, die geen enkele olijf dragen, die geen vruchten voortbrengen, die afgesneden worden. Hoe zal er ooit nog iets van kunnen komen? alleen wanneer ze ingeënt worden in de goede olijfboom, in de vruchtbare olijfboom, in de olijfboom Christus. Dan alleen. En gemeente, dat beeld completeert het geheel. Hoe zal ik nu in Christus zijn? Hoe zal ik nou mee kunnen komen in datgene wat in onze tekst als de grote weldaad van degene die in Christus zijn gepredikt wordt? Hoe zal het nou kunnen? Wel gemeente, wanneer ik afgesneden word van mijn eigen wortel, van mijn Adams bestaan, wanneer de Heere me daaruit gaat rukken en uit gaat trekken en af gaat snijden, af gaat kappen. En als hij daarmee zegt, weet het, uit u geen enkele vrucht, in der eeuwigheid niet, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En zelf zijn we dan heel snel geneigd om die andere tekst daarachter te zeggen, uw vrucht wordt in Christus gevonden, maar gemeente, daar zit wel wat tussen. Zo snel gaat dat niet. Wanneer de Heere me af gaat snijden en wanneer hij me bekend gaat maken, mensenkind, uit jou is geen enkele vrucht. Je denkt het misschien wel, want je hebt je leven opgeknapt en er is van alles gebeurd misschien. Maar je kunt het er niet mee doen, want je blijft vleeselijk en je blijft onvruchtbaar en je kunt voor mij niet bestaan. En straks word je in het vuur geworpen als een dode rank. Maar wat een wonder. Als de Heere me af gaat snijden in die pijnlijke weg en hij gaat me overzetten in die andere boom, in die vruchtbare boom. O, dan geldt het, dan zegt de Heere Jezus het. Ik ben de ware wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wel nu gemeente, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Ik kan het maar even aanduiden en er zal best nog een ogenblik komen als de Heer het ons geeft dat we daar nog wat nader op ingaan. Maar dat is nou het werk van de Heilige Geest die mij doet zien dat ik buiten Christus ben. Wanneer het ons vanmiddag gepreekt wordt en wanneer het gezegd wordt, weet het toch. Ik zeg het tot de jongens en de meisjes en ik zeg het tot iedereen, weet het toch. Alleen wie in Christus is, is een nieuw schepsel. En alleen degene die in Christus gevonden wordt, door het wonder van Gods genade en door het werk van zijn geest, die kan voor God bestaan. En als dat je nou gezegd wordt, en het dringt door, je neemt er niet alleen kennis van, maar het dringt door. En je zegt, ja maar. Mijn leven nog totaal fout. Dan moet het nog helemaal opnieuw beginnen. Gemeente, laat u dat dan gezegd zijn. Schud dat dan niet van u af. Maar laat dat dan werkelijk u gezegd zijn en neemt dat voor waar aan. En laat dat uw nood zijn. Ik moet in Christus zijn. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die je doet zien dat je zonder vruchten bent. En God heeft recht op de vruchten van mijn leven. En dat is het werk van de Heilige Geest. Die me heen drijft tot hem. En die me doet roepen naar hem. En die me doet verlangen naar hem. En, o, die het ook waar maakt. Die het me schenkt. Dat ik ga zien buiten mezelf als een wonder van Gods ontferming. Dat het nou ook buiten me ligt. Als de catechismus vraagt, worden dan alle mensen door Christus zalig, gelijk ze door Adam verdoemd zijn? Nee, zegt de catechismus, alleen degenen, maar die ook geheel. Alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Ziet u, daar hebt u het, ingelijfd, neem het maar letterlijk. Ingeënt, ingeplant, in Christus gebracht worden. En al zijn weldaden gaan aannemen. En als ik het dan nog even met een ander beeld mag zeggen voordat ik naar mijn volgend punt ga. En dan is zo'n mens in Christus. Dan is zo'n verdorvene en verlorene in zichzelf, geliefden. Dan is zo een die in Christus wordt ingeplant. Waar die misschien nog niet zoveel over spreken kan. De Heere moet hem dat verder leren. Want je leert echt niet alles op één dag. Maar dan is zo'n mens in Christus, zoals een arme doodslager zich in de vrijstad bevond, zo. En de bloedwreker staat voor de poort, maar hij kan niet binnen en hij komt niet binnen, want ik ben in de vrijstad, ik ben in de ark, ik ben in Christus. En als dan de duivel op Luther aankomt en hem belaagt met al zijn zonden en hem als de bloedwreker doden wil, dan zegt Luther: maar je moet niet bij mij zijn, want er is een vurige muur om mij heen. God is mijn schild, op hem betrouw ik, want ik ben door Gods genade in Christus. En nu onze tweede gedachte. Zo is er dan nu geen verdoemenis. Gemeente, dat is een aangrijpend woord. Het staat een aantal keren in de Bijbel. Maar laten we het altijd maar schuchter uitspreken. Laten we altijd bedenken dat we helemaal niet weten wat dat is. En ik hoop dat u het ten volle nooit weet wat dat is. De verdoemenis. Gemeente, dat is die plaats waar tot uitvoer gebracht wordt wat het executievonnis van de hoogste rechter is. Ter dood schuldig en veroordeeld om een eeuwige dood te sterven. Dat is de verdoemenis. En nu zegt onze tekst: zo is er dan nu geen verdoemenis. Nou gemeente, dat is een eeuwig wonder. Want er staat in dezezelfde Romeinenbrief dat er wel verdoemenis is. Zal ik u verwijzen naar de plaats waar het staat? Hoofdstuk 3, vers 19. Dat is als de apostel gezien heeft dat er in deze wereld niemand is die goed doet en dat er niemand is die de Heere zoekt. Dan zegt hij: wij weten nu dat al wat de wet zegt, ze dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. En gemeente, we zijn allemaal onder de wet van God. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. De gehele wereld, dat staat er. Er is... ja, ik kan er niet onderuit om dat woord toch te gebruiken. Er is verdoemenis. Gemeente, dat wordt u vanmiddag aangezegd. Dat wordt u vanmiddag vanuit het woord dat met apostolisch gezag tot ons komt. Het wordt u aangezegd. Denk toch niet dat het er niet is. Want het is er wel. En de apostel houdt het niet bij één keer. Maar als hij in het vijfde hoofdstuk de vergelijking tussen Adam en Christus trekt, dan zegt hij in het twaalfde vers: daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld is ingekomen en door de zonde de dood, zo is de dood tot alle mensen doorgegaan in welke allen gezondigd hebben. En dan trek je de conclusie in vers 18. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Gemeente, dat is het wat ons geldt. Dat is ons in het paradijs al aangezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. En de Heere heeft het in zijn ontferming niet ogenblikkelijk uitgevoerd. Maar dat woord geldt nog wel. Gij zult de dood sterven. En toen de Heere aan de Sinaï zijn wet gaf, toen heeft hij het herhaald. En heeft de vloek op het volk gelegd. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En vanwege deze werkelijkheid, geliefden, geldt het dat, moet ik het maar eens zo zeggen, zodra we in deze wereld komen, tot en met het jongste kind van de gemeente, zodra we ter wereld komen, en al daarvoor, gemeente, dan staan we bij wijze van spreken al onder arrest. Want dit geldt ons. En zo zijn we vanmorgen ook voor de spiegel van Gods wet geplaatst. De Heere die het ons zegt. En die wil dat we het weten zullen. En dat we het erkennen zullen. En dat we het belijden zullen. En hoe zullen we eraan ontkomen? Wel, zegt de apostel, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Let er wel op dat de apostel niet zegt, en daar wijzen onze kanttekeningen terecht, op dat de apostel niet zegt dat er niets verdoemelijks in ons is. Ook in Gods kinderen niet. Elke zonde, gemeente, is iets verdoemelijks. Is iets wat ons oordeel zwaarder maakt. En dat wordt in het leven van ons allemaal gevonden. Want de zonde heeft altijd die functie. Elke zonde. Elke zonde. Elke zonde. Jongens en meisjes, zullen jullie daarop letten. Maar ook de ouderen. Elke zonde. Met je gedachten. Of wanneer plotseling een woordje ontglipt. Of er wordt iets tegen je gezegd en je kunt het niet zetten en er is een boze gedachte. Elke zonde, hoe klein ook. Ook de zonde tegen het tiende gebod, waar niemand iets van ziet. Elke zonde maakt onze verdoemelijkheid alleen maar groter. Gemeente, dat is het gewicht van ons verloren en ons zondig bestaan. En juist in het leven van Gods kinderen wordt dat ook ervaren. De apostel zegt dus niet dat er niets verdoemelijks in ons leven is. En de apostel zegt ook niet, nee dat zegt hij ook niet, dat niemand mij aanklaagt, dat niemand dat doet. Dat gebeurt wel degelijk. Met name in het leven van Gods kinderen, daar is de duivel die ze aanklaagt en die het zegt. Mens, weet je dat je verdoemelijk voor God bent en dat je voor de Heere niet kunt bestaan en dat al je zonden je buiten de hemel zullen houden? En dan is daar ook de wet van God, die als een spiegel fungeert wanneer ik erin zie. Oh, ik moet het zeggen, oh, ik ben een zondaar, Heere, en ik kan voor u niet bestaan. En dan is daar, en God geve dat dat het geval is, dan is daar, geliefde, mijn geweten. Mijn geweten dat me aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En geen daarvan gehouden. Of hebt u daar geen last van? Ik wens het u toe, gemeente, dat u er wel last van hebt. Want je geweten is een functie. Door middel waarvan de Heere de werkelijkheid in je leven openbaart. Weet het, o mens, dat u een zondaar bent. Maar ondanks dat alles. Want dat heeft de apostel in het zevende hoofdstuk van zijn Romeinenbrief uitvoerig uiteengezet. Over die aanklagende functie van de wet. Waardoor hij zijn hoofd laat hangen en het moet zeggen, ik ellendig mens. Maar daar bovenuit klinkt de klaroenstoot van Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. U zegt, maar voor welke rechtbank geldt dat dan? Nou, gemeente, dat is niet voor de rechtbank van de boze. Want die wil je alleen maar in de verderfenis hebben. En dat is ook niet voor de rechtbank van je geweten. Want als je geweten eerlijk gemaakt is, dan moet je het zeggen, ja, Heere, dit is het en het is niet anders. Maar nu is dit het evangelie. Voor allen die in Christus zijn, geldt het. Er is geen verdoemenis. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. En deze werkelijkheid, ze geldt. Ze geldt voor de rechtbank van de heilige God. U zegt, en het klaagt je aan, maar dat is die God tegen wie ik gezondigd heb. En dat is die God die heilig en geducht is. En dat is die God die al mijn ongerechtigheden gadeslaat, voor wie ik niet bestaan kan. Dat is die God die het op me zegt, betaal me wat geschuldigd zijt. Dat is die God die het zegt, vervloekt is en ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En geldt het voor zijn rechterstoel. Gemeente, het geldt voor zijn rechterstoel. Voor allen die in Christus Jezus zijn. U zegt, maar mag ik dan weten wie dat zijn? Wel, gemeente, wanneer u het tweede vers erbij betrekt en ik zei het al, dan leest u dat de apostel Paulus zijn eigen leven erbij neemt. Hij zegt het. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En wie was de apostel? Nou, vraag dat maar aan de apostel zelf. Wie was hij? Kon hij deugden naar voren brengen? Waren allerlei bekwaamheden en geestelijke vaardigheden die tot grondslag dienden? Oh, dat heeft hij jaren gedacht. Maar gemeente, is er doorheen gezakt. Hij had niets meer dan alleen blinkende zonden, eigen gerechtigheden. En hij moest het zeggen, wie zijt gij, Heere? En dan zegt de Heere Jezus: ik ben degene die u vervolgt, hè Paulus. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En als de apostel dan eerlijk gemaakt is, dan zegt hij: ik, de voornaamste van alle zondaren, de grootste. Er is geen groter. Laten we het er maar op houden. Laten we het er vanmiddag maar op houden. Misschien dat u zegt: ja, maar laten we het er vanmiddag maar op houden dat de apostel inderdaad de voornaamste, de allergrootste van de zondaren is. Maar gemeente, dat maakt dat dit woord uit Romeinen 8 vers 1 evangelie is. Juist voor zondaren. Voor degene die het apostel na moeten zeggen: Heere, dat geldt nou mij. Geen andere naam kan ik mezelf voor uw aangezicht geven dan dat. Een mens die bij u niets kan brengen, Heere. Totaal failliet. Geheel bankroet. Ja, dat blijkt het wel ook wel uit de tweede vers, als de apostel het zegt. En als hij over dat werk van de Heilige Geest nog iets nader zegt. Als hij zegt: weet je wat er met mij gebeurd is? Weet je hoe het kan dat er geen verdoemenis meer is? Weet je hoe het mogelijk geworden is? De wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. De wet der zonde en des doods, dat was mijn levenselement. Ondanks al mijn godsdienst, ondanks alles wat ik mezelf toerekende, ondanks allerlei goede gedachten, maar ik was een dienaar, ik was een slaaf van de wet der zonde en des doods. En ik was erin ondergegaan met al mijn godsdienst. Maar nu is er één gekomen. Nou is de geest van Christus gekomen. En het was een hard werk. En het was een ruw werk. En ik ben door elkaar gerammeld. En ik heb moeten zien dat ik een mens was. Geheel anders dan wie ik zelf hield. Maar hij heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Hij heeft mij vrijgekocht. Hij heeft mij losgemaakt. Hij heeft mij losgesneden. Hij heeft me eruit getrokken. Zoals met een geboorte een kind wel eens eruit getrokken moet worden. Zo. In dat werk der wedergeboorte is het de kracht, de onweerstaanbare kracht van het werk van Gods geest geweest, zegt de apostel, die me losgemaakt heeft in beginsel van de wet der zonde en des doods. En toen ben ik onder een andere wet gekomen. De wet van de geest des levens in Christus Jezus. O, het is een opeenstapeling van woorden waarin het evangelie helder blijkt. De geest, de wet van de geest des levens in Christus Jezus. Ik ben onder een andere wet gekomen. En zegt de apostel, en we lezen dat aan het slot van Romeinen 7. Ik ben van die andere wet nog niet helemaal af, want die teistert mijn leven. Maar toch, de wet van de geest des levens in Christus Jezus. Dat is de wet die ik door genade dienen mag. Afgesneden van mijn oude wortels. Overgezet, overgeplant op een andere grondslag. Mag ik hem dienen door genade. En nu is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Mag ik een ogenblik herinneren aan een woord dat John Bunyan in zijn boek De Christenreis heeft opgetekend. Dat is wanneer meneer Getrouwe iets vertelt uit zijn eigen leven aan Christen. En dan zegt Getrouwe tot Christen hoe het hem vergaan is toen hij de heuvel Moeilijkheid moest beklimmen. Toen kwam er plotseling iemand achter hem aan en die gaf hem een klap en die sloeg hem tegen de grond. En nog een keer een klap. Zodat Getrouwe daar als dood neerlag. Wie het was? Het was Mozes. Het was de wet. Het was die wet der zonde en des doods. Die hem tot dood geworden was. Ja, zegt Christen. Dat kun je van Mozes, dat kun je van de wet verwachten. Hij spaart niemand. Hij weet ook niets van barmhartigheid tegenover degenen die de wet overtreden. Maar Getrouwe is met zijn verhaal nog niet klaar. Want zegt hij, toen ik daar lag, als dood, toen kwam er een ander voorbij. En hij verloste mij. Ik zag eerst niet wie het was. Maar toen ik nauwkeurig keek, toen zag ik dat hij gaten in zijn hand had. Het was mijn getrouwe middelaar. Het was de Heere Jezus Christus, die zich over mij neerboog en die zijn rechterhand op mij legde en die het tot mij zeide: leef, ja leef, want ik ben ook door de wet geveld. Ik ben dood geworden, maar zie, ik leef en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En wie voor mij als dood neerligt, die behoeft niet te sterven. Wie voor mij verloren gaat, die behoeft niet verloren te gaan, want er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nou gemeente, dat is het werk van de Heilige Geest, door Christus. Mag ik u vragen, zijn ze er in ons midden die deze Heere Jezus nodig hebben? Wier enige roep het is, o mag ik gevonden worden in Christus te zijn. Want buiten hem is geen leven, maar er is buiten hem alleen een eeuwig zielsverderf. Wat ik u raden mag, laat los. Laat alles los wat u bij hem vandaan houdt. Alles waarmee u het zo krampachtig en angstvallig op de been houdt. Om toch nog een klein beetje iets te zijn in eigen ogen. Geliefde, laat los. Want als u het niet doet, dan zult u niet in Christus bevonden kunnen worden. Wat wordt er overgeënt? Wat wordt er ingeplant? Een tak, een rank, die volledig is afgekapt van zijn oude wortel. En weet u, er is maar één hindernis die me bij hem vandaan houdt. En dat is dat ik geen zondaar wil zijn. En u, die van deze dingen in beginsel iets weten mag, oefen het. Oefen het gedurig in uw armoede, in uw klacht, in de klacht over uw vleeselijk bestaan. Maar zie nochtans op tot hem, die u uit genade verlost heeft. En besef het. Dan zegt de apostel op een andere plaats: houd het daarvoor. Zo is er nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En gemeente, zo kom ik bij mijn derde woord, bij het derde punt. Want dit genadewerk, dat werpt vruchten af. Onmiskenbaar, onwederstandelijk. Want wie door een waar geloof in Christus Jezus is ingelijfd, het is onmogelijk dat hij of zij geen vruchten van ware dankbaarheid en verootmoediging zal voortbrengen. Want, zo staat er aan het slot van onze tekst, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En lees ons woord nou, lees deze tekst niet verkeerd. Denk nou niet, gemeente, dat hiermee de grondslag en het fundament wordt aangewezen. Als u vraagt, hoe kan het? Hoe kan het dat er geen verdoemenis is voor zo'n verloren zondaar? Dan zegt de apostel Paulus, wilt u antwoord weten op de vraag wat de grondslag is? Dat is deze, Christus Jezus en zijn werk. Maar een andere vraag is, gemeente, waar het uit blijkt? En op die vraag geeft het slot van het eerste vers antwoord. Waar blijkt het uit? Hoe zal ik het weten? Hoe zal een ander het zien? Hoe zal de eer van God in mijn leven gediend zijn? Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Blijf in mij, zegt de Heere Jezus, en ik in u. Want dan draagt ge veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Die niet naar het vlees wandelen. Vlees, gemeente, dat is ons gevallen, ons verloren bestaan voor God. In welke vorm ook. In ongerechtigheid en onverschilligheid of in eigen gerechtigheid en godsdienst met hoge gedachten van jezelf. In welke vorm ook. Maar naar het vlees wandelen, dat is doen wat ons vlees ons ingeeft. Wat uit het hart van de mens voortkomt. naar het vlees wandelen. Dat is wat mijn vlees in stand houdt. Naar het vlees wandelen, dat is alles waaruit blijkt, waaruit voor God blijkt, die mij doorgrondt en kent, dat ik misschien wel denk dat ik geestelijk ben, maar ik ben het niet. Niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En die geest, gemeente, dat is de geest van Christus. Naar het vlees wandelen, naar de geest wandelen, dat is in overeenstemming met het leven dat altijd Christus nodig heeft. En u zult wel begrijpen, dan heb je een teer leven. Als je door de geest wandelt, die geest die van zichzelf niet spreekt, maar die van Christus getuigt. Gemeente, dan heb je altijd Christus nodig. O, was het maar zo. Was het maar zo. Maar in beginsel wel. Dit bepaalt mijn leven. Naar de geest wandelen. Dat is niet met je vestje naar voren. Dat is niet, ik zal je eens laten weten hoe geestelijk ik ben. Wel nee, gemeente. Dat is je weg vervolgen. Op die oude paden waarover het vanmorgen hadden. En de preek van vanmiddag geeft een nadere invulling van wat dat wandelen op die goede weg is. Dat is achter hem aan. In zijn voetsporen. Ook wanneer de weg naar beneden gaat. Ook wanneer hij mij verdrukking zendt. Ook wanneer ik in duisternissen terechtkom. Want dan komt het aan op de oefening van het waarachtige geloof. Achter hem aan. In zijn voetsporen. Als een bedelaar. Om het altijd, nooit anders dan dat, van hem te ontvangen. Dat is naar de geest wandelen. Gemeente, dat is een stervend leven. Dat is meer en meer afsterven aan je oude Adam. Dat is wat ik ook vanmorgen zei. Het haten van de zonde. Het ontvluchten van de zonde. Het belijden van je zonde. Het erkennen van je zondig bestaan. En dat is zo leven, zo zoekend te leven, dat er niets meer tussen staat. Tussen hem die mij zijn geest geeft. En ik, die die geest ontvangen mag, en gemeente, er staat zo dikwijls wat tussen. Maar het is dit, wat de Heere Jezus gezegd heeft. Wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Maar wie zijn leven zal zoeken te behouden, ach, ach, die zal het verliezen. Die geest, naar de geest wandelen, ik zei dat is de geest van de Heere Jezus. Maar het is ook de geest van de Heilige God. Dan ga ik ook wandelen naar zijn geboden. Die heb ik zeer lief. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strijden. Want, zegt Johannes, dit is de liefde Gods, dat we zijn geboden bewaren. En jonge mensen, zijn geboden zijn niet zwaar. Volmaakt? Nee, niet volmaakt, want ik zei het al. Er is een tweeërlei wet, zegt de apostel, die in mijn leden een strijd voert. De geest en het vlees. En zo dikwijls heeft het vlees overhand. Maar ik, ellendig mens, oh, het zal waar zijn. Wie zal mij verlossen? Maar nochtans, als ik uit het beginsel van Romeinen 8 vers 1 bij tijden leven mag, dan zeg ik het toch. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. En dan mag ik het weten, dat de heiligmaking, gemeente, niet alleen een gebod is, maar dat de heiligmaking, wie het goed, wie het door de geest beoefenen mag, dat de heiligmaking een belofte is. Uit hem zijt gij in Christus. Die geworden is rechtvaardigheid van God. Heiligmaking en een volkomen, jawel. Een volkomen, ooit geheel, volkomen verlossing. Amen. Wij zingen Psalm 131, het eerste, tweede en vierde vers. Zoeken wij de Heere in ons gebed. Ootmoedig dank, Heere, voor de waarheid van dit woord, gelegd in het hart van de apostel en in beginsel gekend door allen aan wie u uw lieve Zoon geopenbaard hebt. En de wetenschap ervan, Heere, kan onderscheiden zijn. Maar in de mate van de oefening van het geloof, van dat ware geloof, zal het ook gekend worden. En de mate van het geloof zal evenredig zijn aan de mate van de nood. Geef maar veel nood, Heere, ook in het leven van uw kinderen, opdat ze het mogen kennen, opdat ze u nodig hebben en telkens weer mogen weten op die grondslag gezet te zijn. En de rotssteen is Christus. En als we er buiten staan, heren, dan geldt het tegendeel. Zo is er dan verdoemenis voor degenen die buiten Christus zijn. Dat is de donkere achtergrond die even reëel is. En beide werkelijkheden, heren, ze zullen openbaar komen voor uw rechterstoel. Leg het op ons hart. Het gewicht van dit woord vertroost ons als u ons troosten wilt. Vermaan ons als we vermaning nodig hebben. Bekeer ons wanneer we onbekeerd zijn. Maar Heere, doe ons Christus kennen. Uw lieve Zoon, die van de troon naar deze aarde is gekomen, maar gezeten is in de troon. Als de koning der glorie die daar zit, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld zal hebben. Ootmoedig dank voor uw woord, Heere, eenmaal en andermaal. We bidden om uw zegen. Die zegen die u nodig acht in ons leven, onthoud ze ons niet. Wilt u met ons zijn in deze aanstaande week. We bidden u voor de dienst van het woord aanstaande zondag in de ochtenddienst. Gedenk onze broeder, Heere, laat het hem een verwaardiging zijn en een vreugde om de gemeente voor te gaan, sterken. En geef ook dan een zegen. En breng ons in de middagdienst ook weer samen. Onder uw woord. Het hoorbare woord en het zichtbare woord. En dat alles. In de vergeving van alles wat aan onze zijde tekort is. Om Christus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, het laatste vers. Vers 4 van Psalm 100. Psalm 100, vers 4. Verheft nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.